We gaan kort samen nadenken over kerst vanuit het woord van God. En de titel is Emmanuel, of eigenlijk is de titel Leven vanuit de omhelzing van God. Leven vanuit de omhelzing van God. En ik was bezig met advent en ik met kerst erover nadenken. En ik stond onder de douche en God sprak tot me over deze preek. Dus deze preek is geboren onder de douche. Ik weet niet wat dat betekent, maar goed. Dat het een schone verhaal is. Verfrissend, misschien wel. Oké. Kerst, we vieren dat, dat hebben we net gezien door de kinderen, het verhaal van Jozef en Maria. En Jezus werd geboren. En over Jezus, over de komst van de Messias, is eeuwenlang geprofeteerd. Er staan nergens in de Bijbel zoveel profetieën over dan over de komst van Jezus. Zoveel verwachting, maar ook al eeuwenlang gebeurde er niets. En op een bepaald moment in de tijd was het zover. Op een bepaald moment in de tijd besluit God de Vader, het is tijd dat de Zoon geboren wordt. En nou, ten eerste kun je daar, dat is wel bijzonder. Er komt een tijd, God heeft voor alle dingen een tijd. En ik moet eraan denken, toen ik tot bekering kwam, zat ik al heel lang, wist ik het verhaal van Jezus. Maar op een gegeven moment ging het licht aan, ken je dat? Het was tijd voor mij om het licht aan, dat het licht aanging. En er is soms een tijd dat God doorbreekt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, Jezus werd geboren. Het plan wat eeuwenlang voorzegd was, waar de hele schepping op wacht. De Messias zou komen en alle dingen zouden recht gezet worden. En Jezus werd geboren, we hebben het net gehoord, als een baby in een stal. En op het moment dat Jezus Christus, de beloofde Messias, de grootste gebeurtenis in de hele geschiedenis, toen hij geboren werd, werden de volgende dag 99,9% van de mensen wakker zonder dat ze door hadden dat er iets gebeurd was. Vind je dat niet apart? Ik vind het apart. Als God iets geweldigs laat gebeuren, wat voor de hele mensheid geldt, waarom op deze manier? Ik heb daar altijd over na zitten denken. Er zijn maar een handjevol mensen die eerste nacht door hadden. Ten eerste Jozef en Maria, natuurlijk. Had Maria door dat er een kindje kwam? Ik denk het wel. Ik heb gehoord van moeders dat ze dat wel doorhebben. En vaders ook. Dat is een hele indrukwekkende gebeurtenis. Die hadden het door. Toen waren er wat herders. Die hadden een openbaring gekregen en die waren op weg gestuurd. Van ga zoeken en je zult een kind vinden wat heel bijzonder is. En zij gingen, ze hebben gevonden. Ze kwamen Jezus tegen. En ze hebben Jezus ontmoet. En dan waren de wijzen, hebben we net gezien, die zagen naar een ster en die hadden door, er is iets bijzonders aan de hand. En die zijn gaan zoeken en die kwamen uiteindelijk bij die stal aan en die hebben aanbeden. Dus laten we even ervan uitgaan, ik weet niet zeker, dat die eerste nacht de herders er kwamen en dat de wijzen er ook waren. Misschien kwamen ze een paar dagen later, weet ik niet, maar goed, even die eerste nacht. En als je daar verder de Bijbel leest, dan heb je misschien Hanna, de profetes, Simeon, de gast in de tempel. Een handjevol mensen hadden die eerste week door wat er aan de hand was. Ik denk dat er paniek was in de hemel. Het communicatiecentrum kwam een signaal binnen van het plan gaat mis. We hebben Jezus gestuurd en bijna niemand heeft het door. Wat moeten we doen? CNN sturen of er moet iets gebeuren. Waarom was er geen paniek? Waarom zei de vader, nee, dit is zo bedoeld. Waarom nam hij de tijd, jarenlang, om een kind op te laten groeien? Een handjevol mensen hadden door wat er gebeurde. En daarna ging Jezus op pad en hij raakte persoon na persoon aan. Er zit een clue in. Ik wil met je lezen uit Johannes 1, Evangelie van Johannes. En daar gaat Johannes op een prachtige manier schrijven over over Jezus die in de wereld komt. Hij doet dat heel poëtisch. Ik ga niet het hele stuk lezen vanwege de tijd. Maar vanaf vers 14. En het staat ook op de projector. Dus je kan meelezen. Als je goede ogen hebt, dan kun je dat meelezen. Marlijn, je kan het lezen. Ja, ja, ik kan. Goed zo. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. Grootheid als van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes, de doper, toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn we allen met goedheid overgestelpt. Dat is ook een mooie zin, is dat trouwens. De goedheid van de Vader, daardoor zijn wij met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar de goedheid of de genade en de waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn eeuwig enige zoon, die God zelf is en die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Zo, dit is de conclusie van Johannes toen hij wat ouder was. En nadacht over kerst was dit het stuk wat hij schreef. Wat er gebeurde was dat God zelf kwam. Hij kwam bij ons wonen. God kwam wonen tussen de mensen. Waarom had God geen haast? Omdat hij niet alleen op een reddingsmissie was. Hij wilde bij ons komen wonen. En als je bij ons komt, bij iemand komt wonen, dan neem je de tijd, toch? Dan ga je ontmoeten. Dan ga je eten. Dan ga je elkaar leren kennen. Het was belangrijk dat God niet alleen kwam als een soort Star Wars. Ik heb die film nog nooit gezien, maar het klinkt leuk als ik het zeg. En die komt met zijn spaceship. En die komt ons even redden en dan weer weg. Dat is niet wat hij kwam doen. Hij kwam bij ons wonen. Hij wilde ons niet alleen redden. Hij wilde ons laten zien wie God is. En in dit stukje van Johannes staan heel veel dingen over Jezus. Er staat dat hij het woord van God is. Het woord wat vanaf het begin was. Dat wat God sprak, dat was er. Het scheppende woord van God. Het staat dat hij God zelf was. Hij was de Zoon. Er staat dat hij vol waarheid was. Als je de waarheid wil weten, moet je bij Jezus zijn. Er staat ook dat hij vol genade was. De genade van God. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste wat Jezus kwalificeert om de redder van de wereld te zijn, is die laatste zin. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die God zelf is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Wat is bijzonder aan de zoon, is niet alleen dat hij de Vader kent. Dat hij over de Vader veel weet. Net als Mozes, die wist ook heel veel over de Vader. Mozes had de heerlijkheid van God op afstand gezien. Maar wat deze mensheid, wat wij nodig hebben, het allermeest, is niet iemand die iets over God weet. Is niet iemand, een profeet, die heel veel over God kan vertellen. Is niet iemand die kan zeggen, zo hoort het. Dit moet je doen. Wat uniek is en wat alleen maar Jezus kon, omdat hij Jezus aan het hart van de Vader gerust had, is het vaderhart van God openbaren aan de mensen. Het woord wat daar staat, die aan het hart van de Vader rust, is het woord voor baai. Een baai. Anderhalf jaar geleden zijn wij als gezin wezen zeilen in Kroatië. Als een vieren van onze 30-jarig huwelijk met elkaar. En wij waren één. Ding kan ik nog herinneren dat we op een gegeven moment in een baai zijn geankerd. En daar zijn gaan zwemmen en op het strand. En een baai is niet alleen maar een stukje kust. Een baai is een stukje kust waar een inham zit en waar als het ware twee armen zo staan. En eigenlijk wat er staat, dat woord wat Johannes gebruikt, is het woord embrace. Baai. Baai of armen die je omsluiten, waardoor je de holte van je hart tot een holte maakt, waar je in kan rusten. Wat zo bijzonder is, is dat Jezus aan het hart van de Vader gerust heeft. Zijn oor op het hart van God. Hij hoort de hartenklop van God. Het vaderhart van God. Niemand heeft ooit God gezien. Maar wat wil de Vader leren, dat wij leren kennen, dat wij zullen weten? Dat kan alleen maar geopenbaard worden door iemand die in die omarming, die omhelzing van de Vader gewoond heeft. En als we dan kijken naar het kerstverhaal, dan heb ik een plaatje van Maria. Dit is eigenlijk, ik heb op internet veel plaatjes gezien met kerst. Met kerst zien we veel Maria's, waar het kindje in de kribbe ligt. Zij zit zo ervoor, de herders zitten er zo voor en de wijzen zitten er zo voor. En liefst nog met een halootje, een heilige afstand. En Jezus is vaak al een groter kind, want een heel kleine baby kan niet. Hij was een tiny baby, hij was een paar pond. En wat doe je met een baby? Dit, toch? Als je mij een baby geeft, dan is dit de positie. Je knuffelt een kind, de omarming, de omhelzing. Het eerste wat er gebeurt als Jezus op aarde is, is dat Maria, Jozef en ik denk de herders en de wijzen precies doen wat hij gewend was dat de Vader deed. Het eerste plaatje is de omhelzing van ouders en hun kind. En als er één plaatje is wat kerst is, is het de omhelzing van de Vader die doorbreekt op aarde en zichtbaar wordt. Waarom is Jezus niet aan miljoenen geopenbaard? Omdat omhelzing gaat persoon voor persoon. Arm voor arm. En die Maria en Jozef hadden de tijd die avond. De herders hadden de tijd. Aanbidding was niet aanbidding op een afstand. Maar mag ik het even vasthouden? Dit is een bijzonder kind. Ik heb God in mijn armen. Toen Jezus groter was en op aarde liep, toen was hij degene die het vaderhart van God openbaarde. Een van de belangrijkste en mooiste gelijkenissen die hij vertelt, is de gelijkenis van de verloren zoon. Ken je de gelijkenis van de verloren zoon? De zoon die thuis komt. Ik heb de schilderij van Rembrandt. En Lucas 16 vers 19 zegt, en zijn vader zag hem al in de verte aankomen en kreeg medelijden en rende op zich af. Viel hem om de hals en kuste hem. Jezus was niet alleen degene die in de omhelzing van de Vader had gewoond. Hij was niet alleen de baby wat omhelst was. Maar hij was degene die liet zien dat de Vader wacht op ieder kind. No matter wat je gedaan hebt, waar je ook bent, wat je ook voelt. En dat hij ernaar uitziet als hij maar eversinds de kans krijgt, dan rent hij daarop af, omhelst hij je en kust je. En het woord wat hier gebruikt wordt, epipito in het Grieks, mag je gelijk weer vergeten, is het omhelzen van een baby en het kussen van een baby, zoals je een baby omhulst. Het is embrace, het is dezelfde gedachte als die baai. Nog even terug, je gaat te hard. Dus wat de boodschap van Jezus was aan Israël, aan de mensen die voelden van, er is afstand tussen mij en God. Niet alleen je mag terugkomen in het huis. Je mag weer in het huis komen. Je mag weer aan het werk in het huis van de Vader. Nee, wat hij liet zien is dat de Vader wacht. En dat de Vader erop uitziet op het moment dat hij mensen kan omarmen. Mensen kan omhelzen. Dat is de boodschap die Jezus kwam brengen. En dat kun je alleen maar brengen als je zelf vanuit die omhelzing leeft. Jezus kon de Vader openbaren omdat hij uit de omhelzing van de Vader leeft. En mijn gedachte is, je kunt kerst niet vieren als je niet je hoofd op het hart van Jezus hebt gelegd. Toen Jezus later aan het kruis hing, toen hing hij daar als een verzoening van de Vader, om de weg te banen. En ik wil je laten zien hoe het kruis eruit ziet. Het kruis ziet er ongeveer zo uit.
Toch?
Waarom was Jezus op die manier, hing hij daar voor de wereld? Niet alleen om zonde te vergeven, Maar om te laten zien van namens God hing je daar om de mensheid te verwelkomen, om omarmd te worden. Hey, als je iemand wil omarmen, misschien Rieke, ik wil jou wel even omarmen, ik weet niet, dat vind ik. Het eerste wat je moet doen is, iemand moet het initiatief nemen om zijn armen wijd open te doen. Je kan het ook anders doen, maar dan heet het manipulatie of dwang. Maar wat je moet doen is, je opent je armen. En het enige wat ik kan doen is wachten of Riek reageert. Jezus aan het kruis is Vader God die zijn armen opent voor een wereld, onconditioneel, en zegt: wees welkom, mijn armen staan open, ik wacht. En ieder die komt wordt omhelst door de Vader. Dat is de boodschap van Jezus aan het kruis. Dat is de boodschap van Kerst. En waarom kon Jezus dat doen? Omdat hij begonnen was vanuit de omhelzing van de Vader. Hij kende de hartenklop van God. En hij baande de weg dat God zegt van: wees welkom. Ik wacht. Het enige wat God niet kan doen is jou manipuleren of dwingen om naar hem toe te gaan en jouw armen om hem heen te doen en hem te omhelzen. Net zoals ik niet kan dwingen aan Riek om mij te omhelzen. Ik kan alleen wachten. God de Vader in Jezus wacht. Hij wacht op iedereen. Hij wacht op jou. Kom in mijn armen. Kom in mijn omhelzing. Herstel je relatie. Er is niets wat je tegenhoudt. Wees welkom. Daarna kwam de Heilige Geest. En als Jezus over de Heilige Geest sprak in Johannes 14 en 15, denk ik, en een beetje die kant op, 16 misschien, dan is zijn belangrijkste boodschap: als de Heilige Geest komt, dan komt de Vader en de Zoon, die komen bij je wonen. Dan zal het Immanuel zijn, niet alleen fysiek, maar de Heilige Geest is de manier waarop de Vader en de Zoon kan wonen bij jou. Dus wat Johannes beschreef van God in Jezus, is God bij ons komen wonen, bij ons in de buurt komen wonen. Hij is één van ons geworden. Zo zegt Jezus van: als de Heilige Geest komt, komen de Vader en de Zoon, opnieuw Immanuel, komen in je hart wonen. Je mag je leven vanuit die omarming. En het mooie en heel bijzondere is dat wij dat mogen meemaken. Door de Heilige Geest mag je de ervaring hebben, het kennen wat het is om echt door God omarmd te worden. Om God die echt bij je is, zijn tegenwoordigheid. Zijn liefde hoeft niet een verhaal te zijn van ver weg, maar als je dat verwelkomt, is het een verhaal van dichtbij, in je hart. Als Petrus in Handelingen 10 uitgenodigd wordt om bij de heidenen te komen, is dat een stap te ver voor een Jood, want hij mocht er niet inkomen. Barrières. Maar wat is de boodschap van Kerst? Is dat God, de Vader, overkomt alle barrières om iemand te kunnen omarmen. En wat we zien in Handelingen 10, die tekst die mag je nu laten zien, is terwijl Petrus sprak tegen deze heidenen en deze woorden sprak over Jezus, viel de Heilige Geest op hen allen die het woord van God hoorden. De heidenen hoorden voor het eerst over Jezus. Hoorden voor het eerst het kerstverhaal, zou je kunnen zeggen. En terwijl Petrus nog aan het uitleggen was, viel de Heilige Geest op die groep. En het is niet een baksteen die uit de lucht valt, maar het woord wat daar gebruikt wordt is hetzelfde woord als wat je ziet bij de verloren zoon. De omhelzing van de Vader, het kussen van een baby. Dus de Heilige Geest, terwijl hij aan het spreken was over Jezus, kwam de Heilige Geest en die viel op die groep. En zij werden allemaal omarmd door de Heilige Geest. Immanuel. Ze leefden vanuit de omhelzing van God. Het eerste wat er gebeurde als de Vader de barrière doorbreekt naar de heidenen, is dat de Heilige Geest om de nek valt van de ongelovigen en hen kust en verwelkomt. En dat kan alleen maar omdat Jezus gekomen is, die begonnen is met zijn in de omhelzing van de Vader, die zelf omhelst is als mens, de boodschap van de omhelzing van de Vader gebracht heeft, aan het kruis het weg gebaand heeft en namens God zei: kom en laat je verzoenen. De Heilige Geest gestuurd heeft, zodat we allemaal omarmd mogen worden door Jezus, door God en de Vader. En als hij dat woord brengt naar de heidenen, niet de onreine, de slechte, dan omhelst God hen opnieuw. En dan uiteindelijk zegt Paulus, als hij het heeft over dit, hij zei van: wij zijn verzoend met de Vader door Jezus Christus. Dat is het allermooiste. Wat betekent kerst? Verzoend met de Vader. Het vaderhart staat open. Je bent omhelst, je bent geliefd, je bent gekend. En hij zegt van: daardoor zijn wij een nieuwe schepping geworden. Daardoor ben je vernieuwd. Verlang je naar vernieuwing, verandering? Dat gaat niet door werken. Waardoor worden we veranderd? Alles begint in jouw leven en mijn leven vanuit de omhelzing van de Vader. Als we leven vanuit de omhelzing van de Vader iedere dag, zullen we iedere dag vernieuwd worden, een nieuwe schepping. Gods leven zal door ons heen vloeien. En Paulus zegt van: wij zijn nu ambassadeurs geworden die tegen de wereld zeggen: laat je verzoenen met God de Vader. Laat je omhelzen door God. Het is kerst. En we vieren kerst. Wat zou het grootste verlangen zijn van Jezus? Voor jou, voor mij. Wat zou het grootste verlangen zijn? Het grootste verlangen is dat we een fantastisch feest vieren. Dat we elkaar ontmoeten. Dat we vrienden ontmoeten. Weet ik wat je gaat doen. Maar alsjeblieft, laat je vooral omhelzen door de Vader. Laat je omhelzen door de Zoon. Prijs hem dat hij het hart van de Vader heeft geopenbaard. Amen. Amen. Zullen we gaan bidden? Ik wil vragen wie gaat staan. Laten we vragen of de Heilige Geest ook opnieuw ons om wil omarmen. Dank u wel. Dank u wel, Heilige Geest. Dat u door u de aanwezigheid van de Vader niet ver weg is. Dank u wel, Heilige Geest, dat door u de boodschap van kerst opnieuw vlees wordt op dit moment, hier in ons midden. En Heer, we willen niet over kerst praten. We willen niet alleen over de boodschap van kerst praten. We willen niet alleen de symbolen van kerst. We willen u ontmoeten en u danken, Heer, met heel ons hart. Heer, dat we welkom zijn in uw armen. Heer, we willen ons hoofd in Jezus leggen aan uw vaderhart. En voelen en weten en kennen dat we geliefd en gekend en verzoend zijn. Heer, dat uw hart juicht zoals u juichte om de verloren zoon die thuis kwam. U rende op hem af. Zo rent u op ieder van ons af. En dank u wel voor kerst, omdat het mogelijk is. Omdat Jezus ons heeft laten zien dat uw armen open wijd staan, Heer, wijd open, Heer. En dat u ons aan uw hart wilt drukken. En hier zijn we. En ik wil je vragen, wil je je laten drukken aan het hart van de Vader? Wil je laten tot rust komen bij hem? Wil je zijn liefde ontvangen? Wil je je laten afwassen van alle verdriet en pijn en hardheid? Alle afstand, alle onreinheid misschien? En laat je gewoon wassen door de liefde van de Vader. En ontvang opnieuw het leven wat stroomt vanuit het hart van de Vader. Wees welkom in de baai van God. In zijn open armen. En Heilige Geest, ik wil u bidden. Wilt u zo rusten? Ook als we u aanbidden met deze laatste twee liederen. Heer, dat we zo mogen leven. Heer, uit die omarming. Heer, in de naam van Jezus. We prijzen en we loven u. Heer, we maken u groot, Heer. Heer, dank u wel voor uw liefde, Heer. Dank u wel, Heer, dat het niet is. Heer, dat uw liefde ons zo verandert. Heer, dat vanuit uw liefde we kracht hebben, Heer, om te leven. om te vergeven, om anderen te omarmen. Heer, dank u wel. Halleluja.